Ik wil met jullie gaan spreken over de vergeten God. De vergeten God. En wel over de Heilige Geest. Want ik denk dat de Heilige Geest in vele harten en vele christelijke levens een vergeten God is. Dat is ook wel een beetje begrijpbaar natuurlijk. Zeker als je niet wilt meegaan in de extreem charismatische uitspattingen die we soms om ons heen kunnen zien, kunnen we misschien bang zijn voor de Heilige Geest om daar niet te veel in mee te gaan. Maar je kunt natuurlijk ook weer te ver meegaan in de tegenbeweging, zeg maar. Dat we eigenlijk vergeten dat de Heilige Geest een persoon is in ons leven. Dat de Heilige Geest werkzaam is in ons midden. Dat wij afhankelijk zijn van Hem voor alles wat wij in het christelijke leven ontvangen. En dat we Hem elke dag nodig hebben. Dat Hij verlangt ook om een relatie met ons te hebben. Ik moet bijvoorbeeld al even laten weten. Ik kom uit een periode van verkoudheid. En ik ben in de opwaartse lijn, zeg maar. Maar het kan zijn dat er af en toe nog wel eens eventjes een hoest. Een momentje doorheen komt. Ik heb water hier, dus ik bid en hoop dat het niet nodig is om de preek zo in die mate te verstoren. Maar ik laat het in ieder geval even weten vooraf. De vergeten God, de Heilige Geest die in ons woont en die werkzaam is in ons. Wat is jouw relatie met Hem? Heb jij een persoonlijke relatie met de Heilige Geest? Ik weet niet of je het verhaal van Simson nog weet. Simson die had ook de kracht van de Heilige Geest in zijn leven. En dat was verbonden eigenlijk aan de lengte van zijn haren. Er mocht geen schaar of scheermes aan zijn hoofd komen. En naarmate zijn haren groeiden, had hij de kracht van de Heilige Geest. Maar op een gegeven moment vertelt hij zijn geheim aan een vrouw met wie hij een relatie heeft. En zij wordt omgekocht eigenlijk om hem te scheren. En dan is er een moment in zijn leven dat hij wakker wordt en dat hij door die vrouw geschoren is en dat hij zijn kracht kwijt is en dat hij opspringt en niet weet, staat er in de Bijbel, dat zijn kracht van hem weggegaan was. En ik vraag me af of dat soms ook van ons waar kan zijn. Dat we eigenlijk door een dag heen gaan of dat we door een belangrijk moment van ons leven heen gaan en eigenlijk nog niet eens bewust zijn dat we de Heilige Geest niet betrokken hebben bij die situatie. Dat we de Heilige Geest niet hebben uitgenodigd om ons de kracht en de leiding en de wijsheid te geven voor wat we op dat moment nodig hebben. In de vorige eeuw was er een voorganger in de Verenigde Staten en die zei, als God de Heilige Geest uit deze wereld zou wegnemen, zou veel van wat we in onze kerken doen gewoon doorgaan en niemand zou het verschil merken. En ik denk dat dat een gevaar is voor ons allemaal. En ik denk dat het goed is dat we ook weer de aandacht gaan richten op wat Gods Heilige Geest in ons wil doen en welke relatie Hij met ons wil hebben. Ik wil met jullie samen lezen. Ik moet hier natuurlijk wel even doorklikken. Daar is die quote van Tozer. Maar ik wil samen met jullie lezen uit Johannes hoofdstuk 14. Dit is de avond dat de Heer Jezus gearresteerd wordt en Hij zijn laatste instructies doorgeeft aan zijn discipelen. Hij staat op het punt om zijn lijdensweg in te gaan, het graf in te gaan, en Hij zal niet meer dagelijks met zijn discipelen optrekken. Dit is een afscheidsmoment. Maar Hij laat hun ook een belofte achter, Want hij zegt in Johannes 14 en eigenlijk meerdere keren in Johannes 14 tot en met 16. Dat is die hele laatste reden van de Heer Jezus. Hij zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Jezus belooft dat er een trooster zal komen, een andere trooster. Nu zijn er meerdere woorden in de grondtekst van het Nieuwe Testament, waarmee je dat idee van ander kan uitdrukken. Maar wat hier bedoeld wordt, is een andere trooster van dezelfde soort. Dus niet iemand volledig anders dan de Heer Jezus, niet iemand die volledig op een andere manier te werk gaan dan de Heer Jezus, maar iemand die net zoals de Heer Jezus een trooster voor hen zal zijn. En Jezus belooft dat hij deze geest zal schenken. Het woord trooster, dat is het woord parakleet in de grondtekst. Dat zegt ons niet zoveel misschien, maar para betekent langzij. En kleed komt van kaleu, geroepen. Iemand die geroepen is om langzij te komen. En het idee van een trooster hier is niet alleen iemand die ons troost in verdriet. Maar het is een heel breed woord van iemand die langzij komt en ondersteunend, helpend, troostend te werk gaat. Het is een helper. En in de eerste eeuw was dit woord ook verwees het naar iemand die in een rechtszaak de verdachte bijstond en getuigde. Het was in die tijd niet zozeer dat je een advocaat had, maar het waren gewoon mensen die jou kenden, die jou in zo'n rechtszaak te hulp schoten, naast jou kwamen staan en getuigden over jouw leven naar de rechter. En dit is eigenlijk wat de Heilige Geest doet. En ik denk dat er een soort tweevoudige getuigenis plaatsvindt. Of een tweevoudige bediening. Er is die hulp die de Heilige Geest ons geeft, die ons schenkt in tijden van moeite, in tijden van nood. Maar er is ook een bepaald getuigenis wat de Heilige Geest aflegt. Maar het is niet over ons, maar het is over de Heer Jezus. Dus de Heilige Geest die getuigt naar ons over Christus, over de Heer Jezus. Dit is ook zijn centrale taak. In Johannes 16 vers 7, daar staat, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En het is de Heilige Geest die constant de schijnwerper op de Heer Jezus richt in ons leven. Die ons constant de ogen richt op de gekruisigde en opgestane Heer. Het is de Heilige Geest die de Heer Jezus zichtbaar maakt in ons leven. Door ons te heiligen en ons te transformeren naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En net zoals Jezus constant de aandacht vestigde op de Vader en de heerlijkheid van de Vader, zo vestigt de Heilige Geest constant onze ogen op de Heer Jezus. En zo worden we genomen met onze blik van onze omstandigheden naar de Heer Jezus, die uiteindelijk onze aandacht vestigt op God de Vader zelf. Jezus zegt dat het nuttig is, dat het op deze manier werkt. Zou het niet geweldig zijn, denken wij soms, als de Heer Jezus gewoon vandaag nog steeds op de aarde zou rondlopen. Stel dat hij na zijn opstanding gekozen had om gewoon de komende 2000 jaar de hele aarde over te reizen en zoveel mogelijk mensen getuigen te laten zijn van zijn opstanding. Zou dat niet veel meer krachtiger zijn? Zou dat niet veel meer zekerheid geven? Zou dat niet een veel wijzer plan zijn voor de Heer om op deze manier de wereld te overtuigen van Jezus Christus? Maar wat zien we? We zien dat God heel anders werkt dan wij denken. We zien dat zijn wegen niet onze wegen zijn. Maar zijn wijsheid overtreft ons allemaal. Want het feit dat Jezus opgenomen wordt, ten hemel vaart, zit aan de rechterhand van de Vader en daarna op de dag van Pinksteren zijn Heilige Geest uitstort over de gemeente, is nuttig, is goed. Waarom is dat goed? Waarom is dat nuttig? Nou, ten eerste, de Geest woont in ons. Jezus was met mensen, maar de Heilige Geest woont in ons. Een meer hechte relatie kan je je niet bedenken. De Geest is overal. Hij is alomtegenwoordig. Jezus zou maar op één plek tegelijk kunnen zijn. De Geest werkt 24/7. Jezus moest in zijn menselijkheid slapen, eten en allerlei andere zaken, menselijke noodzaken verrichten. De Geest kan oneindig multitasken. Jezus kon maar één ding tegelijk doen. Hij was immers ook maar een man, hè, geen vrouw. De Geest doorgrondt de kennis en de wil van God. Jezus was menselijk beperkt in zijn kennis. En toch zien we dat de Geest in geen enkel opzicht minder begaan, minder liefdevol, minder wijs, minder barmhartig, minder goed, minder betrokken, minder behulpzaam is dan Jezus zelf. De Heilige Geest vertegenwoordigt Jezus volkomen, zonder enig onderscheid van hem. Je kunt niemand bedenken die meer is zoals de Heer Jezus onder zijn discipelen dan de Heilige Geest in ons, in onze harten. Misschien wel lastig, niet? Kijk, Jezus is een mens, daar kan je je iets bij voorstellen, die kan je zien, die ziet eruit zoals ons. De Heilige Geest, dat is zo'n, ja, toch een beetje een vaag idee. En toch zou ik willen benadrukken dat de Heilige Geest volledig de bediening van de Heer Jezus in ons midden heeft. En we zien die link ook in de Bijbel zelf. Dit is een citaat wat ik gevonden heb in het voorbereiden van deze preek. Er staat vrijwel alles wat over de trooster is gezegd, is op een andere plek in het evangelie ook over Jezus gezegd. Beide komen in de wereld. Beiden worden door de Vader gezonden. Jezus is de waarheid. De trooster is de geest van de waarheid. Jezus is de heilige van God. De geest is de heilige geest. Jezus is de leraar. Net als de heilige geest ook onze leraar is. Jezus getuigt en de trooster is een getuige. De wereld herkent Jezus niet, maar zij herkent ook de Heilige Geest niet. Het meest opmerkelijke is dat Jezus naar de Vader gaat om een woonplaats voor de discipelen te bereiden. Dat is het woord moné. Terwijl de trooster van de Vader komt om een woonplaats, moné, voor de Vader en de Zoon te bereiden. Dat de enige twee keer dat het woord moné in het Nieuwe Testament voorkomt zo dicht bij elkaar staat, staan wij sterk op de parallel die hier wordt benadrukt. Als trooster maakt Christus een thuis voor zijn volk in de aanwezigheid van de Vader. Hij is daar een plek voor ons aan het bereiden. En de Heilige Geest is hier gekomen om ons een plek voor de Vader en de Zoon te bereiden. Wij worden een geestelijk huis hier opgebouwd. Daar wordt ook een geestelijk huis voor ons voorbereid. De parallel tussen de bediening van de Heer Jezus en de bediening van de Heilige Geest is exact. Het is niet te onderscheiden. En deze Heilige Geest, die verheerlijkt de Heer Jezus. Hij neemt uit dat van Christus en hij verkondigt het aan ons. Er staat in hoofdstuk 15 van Johannes, hij zal over de Heer Jezus getuigen. Hij is de voornaamste getuige van Christus. Hij was betrokken bij elk aspect van de Heer Jezus en zijn leven, zijn bediening. Hij was getuige en hij getuigt nu aan de wereld over onze heiland. Maar de Heilige Geest, sorry, ik vergeet telkens te klikken hier. Ja, daar komt hij. Maar de Heilige Geest heeft ook in onze persoonlijke levens een belangrijke bediening. En ik wil laten zien dat hij niet alleen intiem betrokken was bij de Heer Jezus zelf, maar ook bij elk aspect van ons leven. Weet je nog, de dag dat jij tot geloof kwam, misschien was je als kind christelijk opgevoed en heb je de Heer Jezus in je hart gevraagd. Misschien was je al een geharde zondaar in je volwassen jaren toen God jou op de knieën deed gaan voor hem. Maar de overtuiging van zonde, Johannes 16 vers 8, is iets wat de Heilige Geest in jou heeft bewerkt. Hij heeft jou overtuigd van de nood die jij hebt, die jij had en nog steeds eigenlijk hebt voor de Heer Jezus. We lezen in Johannes hoofdstuk 3 dat hij verantwoordelijk is voor die wedergeboorte. Nicodemus, een fariseer en een leraar in Israël met veel aanzien, die kwam naar de Heer Jezus 's nachts in het geheim. En die wilde meer weten. En Jezus wijst hem op het feit dat Nicodemus opnieuw geboren moet worden. Nicodemus begrijpt het helemaal niet. Hij vraagt zich af hoe je een tweede keer in de moederschoot kan kruipen om opnieuw geboren te worden. En Jezus verwondert zich dat Nicodemus niet begrijpt, want dat nodig is. Dat geloof niet zozeer een zaak is van religie en het naleven van regeltjes, maar dat geloof voortbloeit uit het werk van God in het hart, waardoor jij een volledige omslag hebt, een nieuwe natuur krijgt, een nieuwe aard. En dat is wat de Heilige Geest doet. Hij brengt geestelijk leven in ons op dat moment van wedergeboorte. En wanneer wij tot waar geloof komen en die wedergeboorte meemaken, dan verzegelt hij ons. Hij komt in ons wonen en hij beschermt ons. In de oudheid werden zegels gebruikt om bijvoorbeeld een document te verzegelen. Dat werd dan met warme was en een zegelring werd dat samengesmolten. En dat gaf een bepaalde bescherming. Want niemand kon die brief openen zonder dat zegel te verbreken. En dan was er ook gelijk duidelijk dat er geknoeid was. Dus die zegel die waarborgt ook de lading. En ook zo zijn wij verzegeld, wij zijn beschermd. Wij zijn het zegel, we hebben het zegel van de Heilige Geest in ons leven. En wij worden als het ware als een klein pakketje naar de eeuwigheid verzonden. En niemand kan knoeien met het eigendom van God. De Heilige Geest geeft ons zekerheid van geloof. Wist je dat wij als gelovigen zeker mogen zijn dat wij in de hemel komen? Kijk, als het van ons afhangt, als het van onze goede werken afhangt, als het afhangt van het feit, heb ik wel genoeg gedaan of wegen mijn goede werken meer dan mijn slechte werken, dan weet je het waarschijnlijk niet. Heel veel mensen in deze wereld hebben geen geloofszekerheid, omdat ze vanuit een verdienmodel denken en omdat ze die weegschaal in hun achterhoofd hebben en eigenlijk bezig zijn met de vraag, ben ik wel een goed genoeg mens? Maar zekerheid van geloof, als het niet van mij afhangt, maar van het volbrachte werk van Jezus Christus, dat dus al klaar is, dat afgerond is, dan mag ik zekerheid hebben. Dan mag ik weten, het hangt niet van mij af. Ik vertrouw alleen op iets wat in het verleden al afgemaakt is. En dat bij God al zeker is. En de Heilige Geest in Romeinen 8 getuigt met onze geest dat wij de kinderen van God zijn. Wij mogen komen tot een zekerheid. Maar ik zondig nog zoveel. We struikelen allemaal. We worstelen allemaal. Maar onze zekerheid komt niet voort uit perfectie. Onze zekerheid komt voort uit de genade van God en het getuigenis van zijn Heilige Geest. De Heilige Geest verlicht onze ogen. Heb je wel zo'n moment gehad dat je de Bijbel aan het lezen was, of je zat in een dienst zoals deze, en je las of er werd iets verteld, en er viel een kwartje. Ah, nu zie ik het, nu begrijp ik het. Het is zo helder opeens. Zo'n aha-moment. Weet je wat dat is? Dat is de verlichting van de Heilige Geest in jouw hart om iets geestelijk te kunnen vatten. Niet intellectueel, maar op hartsniveau. Daar gaat een knop om. De lichten gaan aan. En opeens zie je dingen die je nog niet gezien hebt. Dat is iets wat de Heilige Geest in ons doet. Heiliging. De Heilige Geest vormt ons elke dag opnieuw meer en meer, stukje voor stukje, beetje voor beetje, geleidelijk vindt er een verandering plaats. Soms door onszelf misschien nog niet eens te onderscheiden, maar als iemand die jou 5 jaar geleden kende, jouw leven nu zou zien, dan zouden ze zeker zeggen, Je bent gegroeid. Je bent anders. Je bent, God zij dank en door zijn genade, meer. Zoals de Heer Jezus. De Heilige Geest schenkt ons gaven. Soms zijn we een beetje jaloers op die voorgangers en die mensen die op het podium staan en van die fantastische gaven hebben. En dan denken we misschien, had ik ook maar een gave. Had ik ook maar zoiets bijzonders. Maar dat is precies wat de schrift zegt. De Heilige Geest geeft een ieder van ons een genadegave, een capaciteit, een functie, een talent. Niet altijd even spectaculair, maar elke gave is nodig. Elke gave is belangrijk. En het is wanneer die gave geactiveerd wordt en ieder persoon in de gemeente, dat de gemeente echt tot groei en bloei komt. Weet jij wat jouw gave is? Ben je tevreden met je gave? Ben je tevreden om te zeggen, dit is wat de Heilige Geest aan mij gegeven heeft, ik ga er iets mee doen? En al is het niet zo'n spectaculaire gave, al is het alleen maar koffie schenken of iets achter de schermen doen. Iets wat niet altijd gezien wordt, gewaardeerd wordt, maar wel belangrijk is. En door de kracht van Gods Heilige Geest wil ik trouw dienen in dat wat Hij mij gegeven heeft. We lezen in Romeinen 8 dat de Heilige Geest ons helpt in ons gebedsleven. dat wanneer wij niet weten wat wij moeten bidden, dat hij naar de wil van God met en voor ons bidt. Hoe ouder ik word en hoe meer ik met de Heer wandel, hoe minder ik weet wat ik zou moeten bidden. Ja, ik weet eigenlijk al wat ik moet bidden. Ik moet bidden wat God en zijn woord openbaart. Je kunt niet beter bidden dan gewoon de belangen en de principes, de verlangens van God die hij in zijn woord opgetekend heeft om die terug te bidden naar God. En alles daarbuiten, daar zeg ik bij, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dadelijk, als wij de laatste adem uitblazen en wij wachten, wij worden te ruste gelegd in de koude grond en ons lichaam wacht daar in dat graf, dan wachten wij op de opstanding uit de dood. Dan wachten wij op het moment dat de Heer Jezus ons zal roepen en wij uit dat graf zullen klimmen. In een nieuw, verheerlijkt, geestelijk lichaam. Wie doet dat? Wij zullen worden opgewekt in de kracht van de Heilige Geest. Zie je dat de Heilige Geest eigenlijk betrokken is bij elk aspect van ons leven en elk aspect van ons geloof? Zie je dat wij eigenlijk van wieg tot graf begeleid en bediend worden door deze stille persoon, de derde persoon van de drie-eenheid, de Heilige Geest, hebben wij zicht op de enorme potentie die ligt in een wandel met de Geest en de kracht van zijn verandering. Er was eens een bijbelleraar, vrij bekend in de Verenigde Staten, in de vorige eeuw was dit, Harry Ironside heette hij. En op een gegeven moment was hij aan het prediken op straat en toen stond er iemand in die menigte, die was een beetje sceptisch, en die kwam aan het einde van het getuigenis van Harry Ironside, kwam die naar hem toe en zei die: ik wil u eigenlijk uitdagen voor een debat. U bent een christen, ik ben een agnost. Zullen we het samen uitvechten in een heerlijk, pikant debat? En toen zei meneer Ironside: daar ben ik zeker toe bereid, maar op deze ene voorwaarde. Dat jij twee mensen kan meebrengen die door jouw agnostische boodschap heerlijk veranderd zijn. Van mensen die in verslaving en zonde verstrikt waren, die aan de rand van de samenleving zaten en eigenlijk vastgelopen waren in het leven, zaken niet meer zagen zitten, maar door die fantastische agnostische boodschap heerlijk tot verandering en vreugde gekomen zijn. Breng mij twee mensen en ik breng er 100. Dat is mijn enige voorwaarde. En die man die droop toen maar af. Want er is geen andere kracht in deze wereld die mensen werkelijk kan veranderen dan de kracht van de Heilige Geest. Er zijn 5 specifieke opdrachten die het Nieuwe Testament ons geeft in onze relatie met de Heilige Geest. En ik wil ze even op het scherm zetten. Dit zijn de 5 opdrachten, dit zijn de 5 verantwoordelijkheden die wij hebben richting de Heilige Geest. In ieder geval, dit zijn teksten waarin in de gebiedende wijs, waar een opdracht gegeven wordt, in hoe wij moeten omgaan met de Heilige Geest. En ik hoop dat wij meer bewust raken over zijn aanwezigheid in ons leven en onze verantwoordelijkheid, onze wandel met hem. Nou, deze vijf opdrachten, daar zit ook zeker wel overlap in. Hè? Dus die overlappen elkaar ook wel hier en daar. Maar ik wil gewoon ons richten op de algemene verantwoordelijkheid om een persoonlijke relatie met de Heilige Geest op te bouwen. Nummer 1, luister naar de Geest. Openbaring hoofdstuk 2 en 3 bevat een aantal brieven die de Heer Jezus laat schrijven richting gemeentes in die tijd in Klein-Azië, wat nu Turkije is. En elke brief eindigt met deze woorden: wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. En de eerste discipline, de eerste opdracht die wij moeten gaan ontwikkelen in ons leven, is dat wij leren luisteren naar de Heilige Geest. Dat wij leren luisteren naar zijn stem, want hij spreekt. Hij spreekt door het woord. Hij spreekt in ons hart. En hij is constant bezig om onze ogen te richten op de Heer Jezus. Om ons zijn volmaakte woord in onze situatie toe te passen. Maar weet je, als we zo druk zijn in ons hart, in ons leven, als we zo luid, als we zelf zo luid praten, en als we ons zo laten beïnvloeden door andere geluiden om ons heen, dan kunnen wij in een situatie raken in ons leven waarin we niet meer luisteren naar de Heilige Geest. Nou, ik denk dat we ook een beetje, ik wil ook een beetje het vage eruit halen. Ik ben niet zo zweverig als het gaat om, allerlei persoonlijke indrukken van de Heilige Geest. En de Heilige Geest vertelde mij zus en zo en dit en dat. Daar ben ik niet zo enthousiast over. Maar ik denk dat we ook zeker een bepaalde luisterende houding mogen hebben naar het werk van Gods Heilige Geest. En als we nadenken over, ja, welke indrukken zijn dan van mij, welke indrukken zijn dan van de Heilige Geest, daar kun je natuurlijk een hele discussie over hebben. Maar ik wil het gewoon even houden bij de basis. Heb jij een luisterend hart voor het werk en de boodschap van de Heilige Geest in jouw leven? Nummer 2. Maak je hem blij. Wist je dat de Heilige Geest gevoelens heeft? Ben je wel eens gekwetst geweest? Waarschijnlijk afgelopen week heeft iemand jou ergens je op je tenen getrapt. En waarschijnlijk zijn er ook momenten geweest in je leven dat iemand jou echt heel veel pijn heeft gedaan. Met iets wat hij of zij gezegd heeft. Dat kunnen wij ook met de Heilige Geest doen. De Heilige Geest is niet zo'n soort statische, ongevoelige iemand die totaal niet beïnvloed wordt door hoe wij leven. Dat denken wij vaak. Hè? Dat de Heilige Geest is een soort zo'n kracht. De Jehovah's getuigen die zien de Heilige Geest eigenlijk gewoon hetzelfde als de elektriciteit waar je een stekker in kan steken, zeg maar. En daar komt gewoon energie, hè? Daar komt gewoon kracht die loopt door die snoeren heen. Maar dat is niet wat de Heilige Geest is, dat is niet wie hij is. De Heilige Geest is een persoon. En hij is of blij of hij is bedroefd. En naarmate wij keuzes maken in ons leven en hoe we met hem omgaan, kan zorgen dat wij ofwel de Heilige Geest bedroeven, ofwel dat wij zijn welgevallen en zijn blijdschap verwekken. In de context, in Efeze hoofdstuk 4, gaat het vooral over hoe we onze tong gebruiken. Wij kunnen onze tong gebruiken op een manier die hem verblijdt, en we kunnen onze tong gebruiken op een manier die hem bedroeft. Vroeger was ik heel veel bezig met, is God nu boos op mij, nu ik dit gedaan of gezegd of deze misstap begaan heb? Maar weet je wat nog veel, de blijde boodschap is dat God niet boos is. Maar het is misschien nog erger. Hij is niet boos, maar hij is bedroefd. Dat is misschien veel erger dan dat hij boos is. Ik kan dingen zeggen, ik kan mijn tong als een zwaard, als een dolk gebruiken. Ik kan scherp zijn, ik kan mensen neervellen met woorden. Ik kan meegaan met ongepast taalgebruik op mijn werkvloer. Ik kan meegaan met roddel. Maar dan moet ik ook weten dat ik de Heilige Geest zeer bedroef. Want hij luistert mee in dat gesprek. Efeze 5, wees vervuld. Staat, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. We zijn altijd, de Geest woont altijd in ons. Dat is een permanente realiteit. We zijn verzegeld, dat hebben we al gezien. Maar ik kan in meer of mindere mate beïnvloed worden, vervuld zijn met de Geest. Dat is niet zo'n aan-uitschakelaar, maar zo'n dimmerswitch. Dus soms laat ik mij heel weinig beïnvloeden door de Geest. Dan is die dimmerswitch heel laag. Ik ben nog steeds, hij woont nog steeds in mij, maar ik ben niet vervuld met hem. En er zijn sommige momenten dat die dimmerswitch helemaal open staat en dat ik vol ben met de Heilige Geest. En dan komt er aanbidding uit mijn leven. Dan is er een lied in mijn hart. Dan ben ik niet zo opstandig, maar dan ben ik juist vreedzaam in mijn relaties. Dan ben ik vriendelijk. Dan komt de vrucht van de Geest uit mijn leven. Dat zijn de momenten dat ik vervuld ben met hem. De momenten dat ik vrijmoedig ben om te getuigen. Als ik in de trein zit en ik in gesprek raak met iemand. In het boek Handelingen zien we dat ook de discipelen keer op keer vervuld worden. De Heilige Geest woont altijd in ons, maar we zijn ook altijd in meer of mindere mate vervuld met hem. Onze wandel. Dit heeft te maken met onze gehoorzaamheid, Galaten hoofdstuk 5. Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Ons vlees, dat is die oude natuur van voor mijn bekering, die nog steeds met mij meegaat, tot ik uiteindelijk bij mijn verheerlijking die oude natuur mag afleggen en er geen last meer van heb. Maar tot die tijd vindt er een strijd plaats in mijn hart, in mijn leven. Tussen mijn oude en mijn nieuwe natuur. En die oude natuur, dat vlees, dat wil mij constant doen struikelen. Soms geven we de duivel de schuld van alle dingen die fout gaan in mijn leven. Maar weet je, mijn grootste vijand is niet de duivel. De grootste vijand in mijn leven ben ik. Is mijn vlees. Is mijn oude natuur. Want die zit werkelijk gewoon altijd in mij en gaat overal met mij mee. En zelfs als ik vlug naar het klooster om daar geestelijk te worden, neem ik die oude natuur mee. Je kan wegrennen, maar je kan hem niet ontkomen. We moeten constant strijden tegen deze oude natuur, tegen dit vlees. En wie geeft ons de overwinning? De Heilige Geest. Als wij wandelen met hem, als wij een leefwijze opbouwen in relatie en in gehoorzaamheid aan Gods Geest. Niet alleen op zondag, maar ook door de week en ook als we alleen zijn. En als laatste hebben wij de opdracht in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 om de Geest niet te blussen. Ik vind dit zo'n mooi beeld eigenlijk. De Heilige Geest die natuurlijk op de dag van Pinksteren als tongen van vuur werd gezien boven de hoofden van de discipelen. En dus ook symbool staat voor het vuur van God. Die kan geblust worden. Jij kan met een opmerking, jij kan met een houding in je hart de intentie van Gods Geest in de gemeente, in iemands leven, in jouw eigen leven blussen. In de context staat er ook dat wij de profetieën niet moeten verachten. Dus ik denk het uitblussen van de Geest heeft ook te maken met het feit hoe ontvangen wij wanneer andere mensen ons bedienen door de kracht van de Geest. Hoe luister je naar een preek? Zit je op de kritische stoel? Of kom je met een nederige houding, hongerig en bereid om te buigen. Misschien blus je de geest uit door jouw eigen gaven te onderdrukken. Ja, maar het is niet goed genoeg. Of dan moet ik weer offers brengen. En de Heilige Geest wil dat vuur aanwakkeren in ons leven. Maar wij gooien er een emmer water overheen. Elke keer als de Heilige Geest iets wil ons ergens toe wil aanzetten in ons leven, hebben wij die grote emmer water en woesh, doven wij het uit. Ik wil afsluiten met een verhaal over Dwight Moody. Dwight Moody was een evangelist. En hij kwam, een keer ging hij naar, hij woonde in de Verenigde Staten. Hij ging toen een keer op reis, op een tour eigenlijk, een predikingstour in Engeland. En er was een groep voorgangers die het verzoek hadden gehad. Willen jullie Dwight Moody ontvangen? Willen jullie hem laten spreken in jullie gemeente? Hij komt in jullie land. Staan jullie open om hem te ontvangen? Enzovoorts. En er was één voorganger die was wat kritisch. En die zei eigenlijk, denkt de heer Moody dat hij een monopolie heeft op de Heilige Geest? Met andere woorden, wij hebben toch ook de Heilige Geest? Waarom kunnen wij niet onze eigen meetings beleggen enzovoorts? Waarom hebben we hem nodig, zeg maar? Hij heeft toch niet een exclusief recht op de Heilige Geest? Heeft hij alleen een monopolie? Heeft hij een monopolie op de Heilige Geest? En toen stond een van de andere voorgangers in die groep, die stond op en die zei, nou, ik denk niet zozeer dat meneer Moody een monopolie heeft op de Heilige Geest, maar dat de Heilige Geest een monopolie heeft op hem. En ik wil eigenlijk eindigen met deze vraag. Heeft de Heilige Geest een monopolie op jouw leven? Heb jij de volledige rechten van jouw leven overgedragen? Sta jij geheel onder orders, onder de gehoorzaamheid van de Heilige Geest? Heb jij die stap van overgave in je leven al gezet? Dat jij elke dag wandelt in de geest, vervuld van hem, met een hartsgesteldheid die alleen haar vreugde vindt in de Heer Jezus zelf. Ja, Vader in de hemel, ik denk dat velen van ons zullen moeten bekennen dat de Heilige Geest een hele kleine rol speelt in ons leven. Om welke reden dan ook. En dat ons leven eigenlijk niet dagelijks geleid wordt door de Geest. Dat wij heel weinig bewustzijn hebben van wat onze verantwoordelijkheid is richting hem. En dat wij eigenlijk op vele manieren hem bedroeven en hem uitblussen. Heren, dat we veel bezig zijn met mensenwerk en weinig bezig zijn met werk dat werkelijk de kracht van de Heilige Geest kent. En dat de dingen die wij opbouwen uiteindelijk ook weer afgebroken zullen worden en geen eeuwigheidswaarde zullen hebben. En het is zo ons verlangen dat uw Heilige Geest op dit moment, in deze preek, in deze dienst, ons hart verzacht. En ons het verlangen geeft om echt in de Geest te wandelen. In onze relaties, in onze huwelijken. Om vervuld te zijn met uw Geest tegenover onze kinderen. Om vervuld te zijn met uw Geest in ons werk. Om vervuld te zijn met uw Geest als we alleen thuis zijn met onze schermpjes en niemand kijkt mee. Om een geest van aanbidding te hebben. Heere, wilt u ons helpen om ons te bekeren van onze geesteloze wandel? Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen.